Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We zingen uit de 34ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. 34 vers 6, komt kinderen, hoort naar mij en houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. 6 en 7 van psalm 34. We lezen het woord des Heren uit het tweede boek Koningen, daarvan het vijfde hoofdstuk, de eerste 14 versen, 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 14. En in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het vierde vers van de 136ste psalm. Psalm 136, het vierde vers, looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe, spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt ge ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u, en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein.
Thank you.
Wij luisteren vanavond naar het woord van de Heere dat tot ons komt uit het gelezen schriftgedeelte 2 Koningen 5 en daarvan de versen 2 en 3. Vers 2 en 3 van 2 Koningen 5. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. En deze zeide tot haar vrouw, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. We willen samen bidden. Heere, mogen wij om uw zegen komen vragen over ons samen zijn vanavond. Gij hebt ons de gelegenheid nog willen geven om zo ook nog weer uw woord te beluisteren op deze avond in dit kerkgebouw. En gij hebt ons gespaard, Heere, wat de zegeningen zijn er in ons leven. Als we er maar oog voor hebben en erg in hebben en het allemaal maar niet gewoon vinden, dat is vaak het geval. Dat we er helemaal geen besef van hebben dat u elke dag maar weer uw gunsten aan ons bewijst. En dat elke dag uw hand maar weer open gaat. En dat we uit uw hand ontvangen wat we nodig hebben voor ons leven hier op aarde, voor ons werk en voor zoveel dingen. En dat u daarbij ook nog geeft uw goddelijk woord. En we mogen dat onderzoeken en we mogen dat lezen en we mogen daarnaar luisteren. Het mag verkondigd worden in het midden der gemeente. Heere, doe ons er eens bij stilstaan dat dit alles van u komt. En dat het alles bewijst dat u echt geen lust hebt in de dood of in het verderf van een zondig mensenkind. Maar dat u daarin lust hebt dat hij zich bekeert en leeft. Doe het ons eens beseffen, Heere, dat u het goede met ons voor hebt. En dat u ons nog ruimte en gelegenheid geeft om u de Heere te zoeken in de weg van waarachtige bekering. Heere, vanavond ligt uw woord geopend voor ons. En we mogen een gedeelte overdenken dat spreekt van uw wonderlijke wegen. Het was een wonderlijke weg, Heere. Met dat meisje uit Israël die weggevoerd werd en in ballingschap terecht kwam en slavenwerk moest gaan doen. En die toch door uw genade zo bekwaam gemaakt werd om aan u de Heere vast te houden en zelfs de vijanden van haar volk lief te hebben en een goed getuigenis van u de Heere te verkondigen. Een wonderlijke weg dat u in dat heidense Damascus het evangelie hebt laten verkondigen door zo'n jong kind. En u hebt het ook nog tot zegen gesteld. Heere, geef er ons iets van te zien als wij dit gedeelte overdenken. Laat ons zien wat dat betekent, wat dat betekenen kan. Wat u met dat woord doen wil in ons leven, in het leven van jonge mensen. De leden van de jeugdvereniging, maar in het leven van een ieder van ons. U weet, Heere, hoe onze verhouding tegenover u is. Misschien is dat meisje uit onze tekst ons heel ver vooruit. Misschien is zij met haar jonge jaren toch veel rijper van inzicht in geestelijke dingen geweest dan sommigen van ons die al op hoge leeftijd gekomen zijn. Maar Heere, wie wij ook zijn, het kan voor ons allemaal nog. En wat zij kreeg, dat hebt u nog beschikbaar. En dat is nog bereikbaar. En dat wilt u toch in uw langmoedigheid en in uw gewilligheid nog geven. Ach Heere, denk aan ons. Zegen ons. Geef ons een goed en gezegend samen zijn waarin u zelf aanwezig wilt wezen. Met uw goddelijke krachten, met de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En mag het zo een goede avond worden, waarin het ervaren mag worden dat het goed is, ook midden in de week in uw huis. Schenk dat niet omdat wij daar recht op hebben. Maar schenk het alleen uit genade. Schenk het om Jezus wil. En dan bidden wij ook voor hen, heren, die niet naar de kerk konden komen. Die misschien nooit meer naar een kerkdienst kunnen gaan. Ze zijn er te oud voor geworden. Ze zijn gebrekkig. Ze zijn misschien in zo'n situatie dat ze er toch ook niks meer van begrijpen, omdat hun verstandelijke vermogens niet meer zijn wat ze eens waren. Heren, denk aan al die mensen die verstoken zijn van de gang naar uw huis. Wees met zieken, wees met allen die beproefd worden. Denk ook aan de kleine kinderen van de gemeente, heren. Denk aan de opkomende generatie. Ach, laat het woord, het zaad van het evangelie geplant mogen worden, ook in kinderharten. En laat het vruchtbaar mogen worden in het leven van kinderen en van jonge mensen. En mag zo ook in hun leven uw genade tot openbaring komen. Heren, wij danken u ervoor dat wij uw woord mogen bezitten. En dat er voldoende Bijbels zijn voor iedereen. En dat we er allemaal wel één hebben, of misschien wel twee, of misschien nog meer in onze gezinnen. Maar waar we u om bidden, heren, is dat uw woord ook verspreid mag worden. Dat het uitgedeeld, uitgereikt mag worden daar waar het niet is. Of waar het alleen maar in beperkte oplagen aanwezig is. Heren, geef dat ook in die landen waar vervolging geweest is. En waar verdrukking geheerst heeft en waar het aantal Bijbels gering is, dat daar toch ook uw woord, uw geschreven woord mag worden gebracht. En zegen daartoe ook de collecte die vanavond gehouden wordt. En het werk om Bijbels ook in Roemenië en in andere landen achter het voormalige ijzeren gordijn te brengen. Heren, laat uw kerk daar ook gebouwd worden. En zorgt u er dan zelf voor dat uw woord daar niet alleen komt, maar dat uw geest zich ook daar aan dat woord paart, opdat door woord en geest ook daar uw gemeente mag worden vergaderd en gebouwd en onderhouden en gevoed. Zegen alles wat op uw zegen wacht, heren. En bewaar ons voor de zonde. En voor alles wat verkeerd is, wat ook in deze kerkdienst ons zou kunnen schaden, waar de duivel gebruik van zou kunnen maken om onze aandacht af te leiden. Het is zomaar gebeurd, heren. Onze gedachten zwerven soms alle kanten op en de duivel weet dat en hij speelt daarop in. En hij laat geen gelegenheid ongebruikt om onze aandacht te doen verslappen en ons bij uw woord vandaan te houden. Maar u bent sterker dan hij, heren, en u kunt ook onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. En u kunt er ons persoonlijk zo'n belang bij geven dat we er iets van verstaan, dat we inderdaad alleen door uw woord wijsgemaakt kunnen worden tot zaligheid. En als we dat gaan ontdekken, heren, als we belang bij uw woord gaan krijgen, ach, dan willen we ook wel luisteren. Met de bede in het hart dat er voor ons wat bij mag zijn. Laten we zo hier zijn. En laat Satan niet toe dat hij ons enig hinder zal doen. Heren, we bidden het u alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. We zingen nu uit de 77ste psalm en daarvan het 4e en het 8e vers. Psalm 77, het 4e vers, dat is: ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En het 8e: heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. En intussen krijgt u gelegenheid voor de dienst der offeranden. Er wordt eenmaal gecollecteerd en die collecte is bestemd voor de verspreiding van Bijbels in Roemenië. in de geschiedenis van Naaman, zoals we die in het tweede boek Koningen hoofdstuk 5 beschreven vinden. Die Syrische legeraanvoerder die naar Israël getrokken is om daar van zijn melaatsheid genezen te worden. En die daar niet alleen gezondheid vond, maar die ook de God van Israël mocht leren kennen. En die ook genezing van zijn ziel ontving. In de geschiedenis van deze Naaman vinden wij ook de persoon van dat ons bij naam onbekende meisje, dat slavinnetje, dat uit Israël gehaald is en dat in Damascus terecht gekomen is. En het is op wat het woord van de Heere omtrent haar en omtrent haar getuigenis geopenbaard heeft dat we vanavond met elkaar willen letten. Het gaat dus over dat jonge meisje. Je kunt naar haar leeftijd raden, maar niemand zal daar natuurlijk met zekerheid iets van kunnen zeggen. Maar laten we maar aannemen dat het een jong kind was geweest. Zo staat het er trouwens ook, een kleine jonge dochter. Nou, zou het nou zo ver ernaast zijn als ik zeg dat ze een jaar of 12 geweest is, of 13? Goed, ze is uit Israël gehaald en ze is in dienst van de vrouw van Naaman terechtgekomen. Ze is dus bij de vijanden van haar volk terechtgekomen. En dan heeft ze het misschien wel goed. Juist nu ze slavin van de vrouw van Naaman is, de legeraanvoerder. Maar overigens, ze is toch maar een slavinnetje. En ze is ver van huis. En ze zal haar ouders misschien ook nooit meer terugzien. Hoe komt ze eigenlijk in Syrië? Er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht. Stropers, strooptochten hadden deze misschien wel ongeregelde bende van Syrische soldaten gehouden in het noorden van Israël, in het grensgebied. En daar woonde dit kind. Ik neem aan met haar ouders. En die Syrische soldaten die zo af en toe Israël binnenvielen, het was wel geen officiële oorlog na een oorlogsverklaring, maar die Syrische soldaten die hielden toch lelijk huis daar in Israël. Die plunderden wat ze plunderen konden en die roofden wat ze roven konden. Ze namen buit mee, goud, zilver, kostbaarheden. Zoals de Irakezen Kuwait probeerden leeg te plunderen en van alles en nog wat meesleepten, ijskasten, noem maar op. En zo hebben die Syrische soldaten ook Israël leeg geplunderd. Althans, wat ze meenamen, mee konden nemen, namen ze mee. Maar ze namen soms ook mensen mee. Want mensen kunnen ook geld opbrengen. Als je ze op de slavenmarkt goed kunt verkopen, dan kun je er aardig aan verdienen. En zo hadden ze ook dit jonge meisje meegenomen. Een of andere soldaat had er wel wat in gezien in dat kind. En hij dacht er wel wat mee te kunnen verdienen. En zo kwam ze in Damascus en zo kwam ze op de slavenmarkt in Damascus. En zo is ze tenslotte gekocht door de vrouw van Naaman en daar doet ze nu dienst. Daar had God zijn bedoeling mee, maar dat wist dat meisje niet. Ja, ze zal het misschien geweten hebben zo in het algemeen dat de Heere niets zonder bedoeling doet. Maar wat de bedoeling van de Heere met deze gang van zaken in haar leven was, dat wist ze op dat ogenblik helemaal niet. Dat was voor haar verborgen. Daar zag ze op dat ogenblik niets van. Wat ze op die tijd, toen zij gevangen genomen werd en toen ze weggevoerd werd en toen ze tevergeefs om haar moeder riep en toen ze tevergeefs naar haar vader verlangde, wat ze toen zag, dat was dat er rondom de troon van God wolken en donkerheden zijn. Meer niet. En God geeft geen rekenschap van zijn daden, ook aan zo'n jong meisje niet. Denk het u in, wat het voor haar heeft betekend. En probeer het u in te denken wat het voor haar ouders is geweest. Ik geloof dat wij mogen aannemen dat ze uit een godvrezend gezin kwam. In een tijd waarin de Baalsdienst vrij algemeen werd aangehangen in Israël, want dat was toch de strijd van de profeten Elia en zijn opvolger Elisa, strijd tegen de afgoderij die in Israël zoveel aanhangers had. In die tijd waarin de meeste mensen in Israël of helemaal de Baal aanhingen, of een poging deden om de dienst van Baal te combineren met de dienst van Jehovah. In die tijd waren er zo hier en daar in Israël ook nog gezinnen waar de Heere alleen gediend en gevreesd werd en waar geleefd werd naar het goddelijk bevel. En ik geloof dat wij mogen aannemen dat het gezin waar dit kind vandaan kwam ook zo'n godvrezend gezin is geweest. En de opvoeding die zij gekregen heeft thuis, heeft in haar leven ook nog dankzij de genade van de Heere vrucht gedragen. Nou, daar was nou een gezin, daar ergens in het noorden van Israël, in de streek waar Zebulon woonde, of Aser, of een van de andere stammen die in het noorden een plaats, een erfdeel hadden toegewezen gekregen. Daar is nu een gezin in Israël dat in onderscheiding van vele anderen in het dorp en in de omgeving aan de naam en aan de dienst van de Heere heeft proberen vast te houden. En waar de Baals niet gediend werden en waar de knieën zich voor de afgoden niet bogen. En dan staat er toch de belofte in de schrift, die mij eren zal ik eren. En dan staat er toch in de schrift dat in het onderhouden van Gods geboden een groot loon is. En dan staat er toch in het onfeilbare woord van God, wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En dan zijn er nog meer van deze en dergelijke beloften in de Heilige Schrift te vinden, die zeggen dat de vreze des Heren en een leven in de vreze des Heren niet ongezegend zal blijven. En dan komen uitgerekend in dat gezin die plunderende Syrische soldaten dat meisje weghalen. Ze komen daar met hun bruut geweld en niets is voor die rovers veilig. En ze zijn niet eens tevreden met bezittingen, met geld of goud. Ze nemen dat kind ook nog mee. Nou, wat is dat geweest voor die ouders? Die in grote ongerustheid achterbleef. En vader kon er niks aan doen toen ze zijn kind wegnamen. En de smeekbeden en de tranen van moeder hebben de soldatenharten niet vermurwd. En zo hebben ze daar nog voor de deur van de boerderij staan kijken, totdat hun kind uit het gezicht verdween. En wat een angstige spanning in hun hart. Ze geven de hoop op dat ze dat kind ooit nog terugzien. Maar 's nachts kunnen ze er niet van slapen. Hoe zal het toch met ons kind zijn? Wat zal ze onderweg allemaal meemaken? En als ze straks in Damascus in Syrië komt, wat zal dan haar lot zijn? En wat moet ze allemaal nog doormaken? En wat heeft er geleefd in dat hart van dat kind? Zou het daar ook niet gestormd hebben? Zou ze zich ook niet vol verdriet bewust geworden zijn van het feit dat zij nou voor altijd afscheid had moeten nemen van haar ouders? Ze ziet haar lieve moeder nooit meer. En ze kan nooit meer bij vader op zijn knie zitten. Wat komt er van haar terecht? En wat geweld wordt er straks tegen haar gebruikt. Maar zowel bij die vader en bij die moeder als ook bij dat kind ligt de vraag nog dieper. Hoe kan God zoiets doen? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Daar lopen ze mee vast, met de beloften die de Heere gegeven had. Is het dan te vergeefs om God te dienen. Bij de buren dienen ze de Baals. En daar bleven de kinderen ongemoeid. En verderop hebben ze zo'n halfslachtige godsdienst. En daar kwamen die Syrische soldaten ook niet. Waarom nou precies bij ons? We hebben gezocht. We hebben met ernst gezocht de Heere te dienen en te vrezen. En te leven naar zijn inzettingen. En moeten wij dat nu alles meemaken? Het gaat toch lijnrecht in strijd met de toezeggingen die de Heere gedaan heeft. De goddelozen hebben vrede. En zo kan die vader van dat kind zeggen: mijn bestraffing is er elke morgen. En de moeder kan het met hem eens zijn. Kunnen we, en die vraag heeft dat hart van dat kind bestormd, kunnen we op God aan? Is het waar wat mijn vader me verteld heeft? Is het waar wat moeder me geleerd heeft? Dat die op de Heere vertrouwd niet beschaamd uit zullen komen? Wat dacht u? Zou het nou een wonder geweest zijn als dat kind bitter geworden was? Bitter tegen God. Die haar dit laat overkomen. En die haar maar aan haar lot overlaat. Er zijn er ook in onze tijd die de Heere en de dienst des Heeren de rug toekeren. Jonge mensen, ouderen, kerkverlaters, zo noemen we ze. Als je nagaat waarom zij soms de kerk verlaten, waarom zij met de dienst van de Heere breken. Ja, ze zijn in God teleurgesteld of ze zijn in kerkmensen teleurgesteld. Maar als het om de werkelijke reden gaat, dan is dat lang zo ernstig niet als wat dit kind had als reden en argument om de Heere en zijn dienst vaarwel te zeggen. Als er ooit één in God en in Gods daden teleurgesteld kon zijn, dan deze jonge dochter uit het land van Israël. Dat was ingrijpend. Dat was ingrijpend in zo'n jong mensenleven. Nee, het zou geen wonder geweest zijn als zij in bitterheid gezegd had: ik wil met de God van mijn vader niks te maken meer hebben. En de God van mijn moeder, nou, die hoef ik niet meer. Wat is er nou nog voor om daar in Damascus aan de Heere vast te houden? Het zou net zo min een wonder geweest zijn als zij bitter geworden was tegen de vijanden van haar volk. Tegen die ruwe, wrede soldaten die haar dit allemaal hebben aangedaan. Want wat is me dat nou voor een manier van behandeling? Ze zou best verbitterd geworden kunnen zijn tegen die aanvoerder van die legers van Syrië. Naaman, die dat toch allemaal maar toestond, nietwaar? Die dat toch allemaal maar toestond wat zijn soldaten deden. Die praktijken niet verbood, die er geen einde aan maakte. Nou, wie van ons zou het er hebben kunnen kwalijk nemen als ze zo gereageerd had? Maar wat laat onze tekst zien? Dat er bij haar toch geen sprake is van bitterheid. Integendeel. Het blijkt dat ze genade bezit, ontvangen van de Heere, dat ze genade bezit en dat die genade haar doet vasthouden, ook daar, ook onder die omstandigheden, dat die genade haar doet vasthouden aan de Heere. Het blijkt zelfs zo ver te gaan met die genade Gods in haar leven, dat zij ook in praktijk mag brengen: hebt uw vijanden lief. Ze is in het huis van Naaman. Die beroemdheid in Syrië. We lazen daarvan. Ik wil verder niet al te veel over Naaman zeggen, omdat het over dat meisje gaat, maar ik moet toch een paar dingen uit de schrift oplichten om een duidelijk beeld te vormen van wat er nou in dat gezin aan de hand was, in dat huis waar zij in betrekking gekomen is. Naaman was een beroemdheid, zo staat het er ook. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven, zo zegt vers 1. Zo was deze man een strijdbaar held, een nationale held, waar ze allemaal in Syrië en zeker in Damascus met respect en bewondering naar opkeken. Als er in die tijd portretten gemaakt konden worden, als er foto's gemaakt konden worden, dan was het portret, dan was de foto van Naaman overal op de marktpleinen en op de straten van Damascus zichtbaar geweest. Naast de foto van zijn koning Ben-Hadad. En ze hadden heel wat met hem op daar in Damascus, want het was toch maar de man door wie de legers overwinningen behaalden. En al de volkeren in de omgeving, ze moesten in Syrië hun meerdere erkennen. Wel, dat was voor een groot deel te danken aan de veldheerstactiek en techniek van deze Naaman. Een strijdbaar held, een man van hoog aanzien, zo staat er ook. Met een maar, met een doch. Het is allemaal nog niet zo zichtbaar, want Naaman kan het nog verbergen. Achter zijn uniform, achter zijn decoraties. Maar hij weet het, en zijn vrouw weet het. En zo hier en daar nog een goede bekende. Maar Naaman leidt aan een dodelijke ziekte. En een ziekte waarvan hij nu al weet dat die ongeneeslijk is en dat die hoe langer hoe erger zal zijn. En dat die ziekte er straks ook de oorzaak van zal zijn dat Naaman niet eens meer in het openbaar zich vertonen kan. Want hij wordt hoe langer hoe afzichtelijker. Hij is melaats. Het kan niet anders. Dat heeft de hele sfeer in het huis van Naaman gedrukt. Dat meisje heeft het gezien. Ze heeft er zich niet over uitgelaten natuurlijk, want dat doe je niet als slavin. Dat past je niet. Ze zouden tegen haar gezegd hebben, kind, waar bemoei je je mee? Maar ze heeft het wel gezien. Toen 's morgens de vrouw van Naaman met rode ogen van het huilen uit de slaapkamer kwam. Toen ze ontdekt hadden dat er weer een plek, een zieke plek bijgekomen was op het lichaam van Naaman. En ze heeft het wel gezien en gemerkt aan haar heer dat hij gedrukt was en neerslachtig. En dat hij soms in somber gepeins een tijd lang voor zich uit zat te staren. Het was ze niet van hem gewend, maar het gebeurde. En zo is ze er getuige van geweest. En hoe heeft ze daar nou op gereageerd? Net goed. Gelukkig, nou komt God afrekenen met de vijanden van Israël en met mijn vijanden. Gelukkig, nu krijgt Naaman wat hij verdiend heeft. Want dan had hij zijn troepen maar moeten bevelen dat ze zulke plundertochten niet meer mochten uitvoeren in Israël. Gelukkig, God blijkt nog voor zijn volk in op te staan en zijn volk en de zonden die tegen zijn volk begaan zijn te bezoeken. Nee. Zulke wraak- en wrokgedachten heeft ze niet gekoesterd. Toen ze het merkte, toen had ze ziels medelijden met Naaman en met zijn vrouw. Want ondanks alles wat haar overkomen en aangedaan was, had ze van de Heere genade gekregen om haar medemensen ook in Syrië lief te hebben. En al was hij dan een vijand van haar volk, en al had ze dan indirect ook aan Naaman een hoop ellende en leed te danken, en al was ze daar in dat gezin als een slavin van haar vrijheid beroofd, en al zou ze nooit meer permissie krijgen om naar haar eigen land en naar haar ouders terug te keren, zo zag het er toch voor haar uit. Het is genade van God in haar leven geweest, die haar met ontferming, met medelijden aan Naaman deed denken. En diezelfde genade, diezelfde vreze des Heren die de Heren in haar hart geplant had, heeft er haar ook voor bewaard om in Damascus haar geloof en vertrouwen in God te verliezen. Je zou toch je geloof kwijtraken, zouden mensen dan zeggen, als het zo in je leven gaat. Heb je dan nog reden om op de Heere te vertrouwen als alles je zo bij de handen afbreekt en als je zo in de smeltkroes van de ellende geworpen wordt? En toch, zij mocht aan God vasthouden. Hoe kwam dat dan? Dat kwam hierdoor dat God haar vasthield. En dat de Heere zich in haar leven niet onbetuigd liet. En dat de Heere wegen wist te gaan, niet alleen naar haar oor, maar ook naar haar hart. En dat de Heere haar door zijn genade gesterkt heeft. En dat de Heere het vertrouwen in haar ziel niet heeft doen bezwijken, al is het geschokt en al is het geschud. Maar dat de Heere dat vertrouwen in haar ziel, in hem, heeft gesterkt en bevestigd. Ook al was zijn doen raadselachtig. En ook al verkeerde ze midden in de aanvechtingen. En al ook al heeft ze meer dan één keer haar kussen nat gehuild in haar bed. Als ze niet slapen kon en als ze aan haar moeder en haar vader dacht. Maar de Heere heeft haar toch staande gehouden. En er zijn tijden in haar leven geweest dat zij te midden van al de ernst van haar lijden en de ellende van haar bestaan toch geweten heeft: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. En waar blijkt dat dan uit? Nou, op zekere dag kan ze haar mond er niet meer over houden. Ze heeft het al vaker bijna op de lippen gehad, op het puntje van de tong gehad, maar dan hield ze het weer terug, want ze was bang dat ze zich dan ging mengen in zaken waar ze niks mee te maken had. En dat ze te horen zou krijgen van haar meesteres: dan moet jij je nou maar niet mee bemoeien. Maar op een zeker ogenblik kan ze het niet meer inhouden. Ze moet het zeggen. Het is te sterk in haar binnenste. Wat dan? Wel, het voorstel. En het is er zomaar uit. Het is er zomaar uit. Och, of mijn Heer ware voor het aangezicht van de profeet die de Samaria is. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Misschien was het zomaar een zucht die ze met afgewend gewaad in de volheid van haar gemoed zomaar uitte. En haar Amans vrouw heeft gezegd: kind, wat zeg je daar? Zeg dat nog eens. En zo is het gebeurd. Zo is het gebeurd dat daar in Damascus het evangelie verkondigd werd. Wat dan? Nou, er wordt gesproken over een profeet in Samaria. En er wordt gesproken over die profeet als over iemand die in staat is om melaatsen te genezen. Niet waar? Och, of mijn Heer voor het aangezicht van de profeet te Samaria was, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Wat zegt ze eigenlijk? Wat zegt ze? Ze zegt geweldige dingen. Ze spreekt niet in onzekere taal. Ze zegt niet tegen de vrouw van Naaman: ja, er is bij ons daar een profeet in Samaria. En als uw man daar zou zijn, dan zou hij misschien nog een kans hebben om genezen te worden. Dan zou die profeet wellicht nog wat voor hem kunnen doen. Nee, nee, zo zegt ze het niet. Ze zegt het met grote stelligheid en met zekerheid. Helemaal van overtuigd. Als Naaman daar zou zijn, dan zou het ledigen. Hoe komt ze daar nou bij? Heeft ze dat wel eens meegemaakt in haar familiekring? Is er wel eens een oom of een neef van de door Elisa van zijn melaatsheid genezen? Nee, dat heeft ze nog nooit gezien. Hoe ik dat weet, omdat er in Lucas 4 staat dat er vele melaatsen in Israël waren in de dagen van Elisa. Maar Elisa, zo zegt de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth, en leest u het maar na in Lucas 4. Maar Elisa werd tot geen van die melaatsen gezonden. Dus er is er nog nooit één in Israël bij het weten van dat meisje door Elisa van zijn melaatsheid genezen. Hoe komt ze er dan bij om dat zo met stelligheid te zeggen? Stel nou eens voor dat ze zich vergist. Ja, dat heeft ze misschien 5 minuten nadat ze het gezegd had ook wel gedacht. In een aanvechting. Oh, wat heb ik gezegd? Als het nou eens niet waar is. Want dat kan zomaar bestreden worden, nietwaar? Maar hoe komt ze er nou bij om dat zo met stelligheid te zeggen? Dat is van God. Dat is omdat God haar op dat moment in ieder geval de vastheid en de zekerheid in haar ziel geeft. Zodat ze getuigenis kan geven van het evangelie midden in Damascus. Ze is de enige die God vreest in de hele stad. De rest dient de afgoden. En ze schaamt er zich niet voordat ze de God van Israël dient. Integendeel, en ze doet dat ook nog niet eens privé, stilletjes, alleen maar onder de dekens. Zonder dat die vrouw van haar aanman er ooit wat van gemerkt heeft. Maar ze doet het in het openbaar. En al dienen ze allemaal Rimmon of welke andere god ook. Dit meisje uit Israël durft daar de naam van Jehovah te noemen. En durft daar te spreken van de knecht van de Heere, de profeet. En ze durft daar te getuigen dat die profeet als een instrument in de hand van de Heere machtig is. En dat God door middel van die profeet zelfs een dodelijk zieke, zelfs een ongeneeslijk zieke te genezen. En niet alleen dat de Heere machtig is om dat te doen, maar hij is ook gewillig om het te doen. Hij is zelfs gewillig om het een Naaman te schenken. Met heel zijn heidense en vijandige achtergrond. Vrijmoedig geeft dat meisje getuigenis van haar vertrouwen op God. En haar zekerheid omtrent het woord van God. Dat heeft de Heere gewerkt. En zodoende is ze staande gebleven. Overeind gehouden door de Heere. En dat het echt geloof is. Ja, dat blijkt daaruit dat het door de liefde werkt. Echt geloof werkt toch door de liefde. Nou, pure liefde is het die haar drijft. Liefde tot God. Tot de naam van God. En er is enig besef in haar ziel ook dat God erin verheerlijkt zal worden als Naaman via Elisa genezing zou ontvangen. Liefde tot de profeet. Liefde tot ook die zieke Naaman. Liefde tot die man die eigenlijk geen liefde verdiend heeft. Omdat hij zoveel bitterheid in haar leven gebracht heeft. Is dat nou geen bewijs van genade? Hier is een meisje, een jong meisje. Ver in het Oude Testament, en weet u wat u in haar ziet, als u goed naar haar kijkt, dat ze het beeld van de Heere Jezus begint te vertonen. Dat mag je nou in dat kind zien, dat ze iets van het beeld van de Heere Jezus gaat vertonen. Hoe dat komt, door de Heilige Geest, die bezig is om ook in de weg van de beproeving, in de weg van de kastijding haar te vernieuwen en gelijkvormig te maken naar het beeld van Christus. Is dat geen bewijs van genade? Nou en of. Ze gunt het Naaman dat hij gezond zal worden. En ze gunt het hem ook nog dat hij de God van Israël als zijn God zal mogen leren kennen. Ach. Laat hij toch alsjeblieft naar de profeet gaan. En toen ze het eenmaal gezegd heeft, toen heeft ze ter gebed eraan toegevoegd. Heere, laat hem gaan en ga dan met hem mee. Geloof in God was het bij haar. Liefde tot haar medemens was het bij haar. Respect voor Gods knecht was het ook. Dat hoort er ook nog bij. Want waar de waarachtige vreze des Heeren is, daar komt ook respect voor Gods ware dienstknechten. Daar is zij thuis al in opgevoed. Er is thuis met eerbied en met respect over de profeet gesproken. En zo was, en dat heeft dat kind toen niet geweten. Toen niet, nee. Maar zo was de Heere al bezig met het heil van Naaman. Dat zat daar van meet af aan achter. Maar dat wist verder niemand. Dat was de verborgen raad en wil van God. Maar het komt nu openbaar, het begint nu openbaar te komen. En wat zeggen we dan als we zo de wegen van de Heere zien, de ondoorgrondelijke en onnaspeurlijke, maar toch zo wijze en heilige wegen? Heilig zijn, o God, uw weg. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie toch is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen oren. Gij hebt, en het komt straks nog uit ook, uw roem alom groot gemaakt in Damascus, bij het heidendom. Maar ja, dat kan dat kind nou wel zeggen en die vrouw van Naaman die kan dat nou wel horen. Och, of mijn heer ware in het land van Israël en stond voor het aangezicht van de profeet die te Samarië is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Maar wie gelooft dat nou? Wie gelooft dat nou? Vindt u het waarschijnlijk dat die vrouw van Naaman daar geloof aan hecht? De woorden, de verzuchting van dat kind? En toch gelooft ze het kennelijk. En die vrouw vertelt het aan Naaman. Die heeft al heel wat afgedokterd, kunt u zich wel voorstellen. De man kon zich veroorloven ook. Hij kon de doktersrekeningen wel betalen in zijn positie. Hij heeft alles afgeprobeerd in Damascus en buiten Damascus. En misschien heeft hij ze wel uit het buitenland laten komen. En anders heeft zijn koning er wel voor gezorgd. Want zo'n koning doet toch wat om zo'n legeraanvoerder nog een poosje te mogen houden. Al zou hij het uit zijn eigen zak moeten betalen. Maar zo'n koning heeft er wel wat voor over. Maar het was allemaal voor niks. Allemaal te vergeven. Want er is medisch geen middel om van melaatsheid verlost te worden. Maar als je dan overal gedokterd hebt en als je dan overal geprobeerd hebt, dan luister je toch niet meer naar zo'n woord van een slavinnenkind uit Israël. Uit Israël notabene. En toch heeft de vrouw van Naaman het geloofd, althans belangrijk genoeg gevonden om het door te vertellen. En ze vertelt het inderdaad aan haar man. En Naaman schudt hij zijn hoofd en zegt hij tegen zijn vrouw: mensen, stoor je daar toch niet aan? Dat zijn praatjes. Dat zijn praatjes. Nee, Naaman gelooft het ook. En Naaman gaat met die boodschap naar zijn heer, naar zijn koning. En hij vertelt het aan zijn koning. Zo en zo heeft die jonge dochter die uit Israël is gesproken. En wat doet de koning? Zegt de koning: Naaman, je laat je toch het hoofd niet van de wijs brengen door wat er gezegd wordt door zo'n slavinnetje. Nee, de koning gelooft het ook. En dan maakt Naaman op bevel van de koning alles in gereedheid om de reis te maken. Hij neemt goud en zilver en allerlei kostbaarheden mee als een geschenk voor de koning en voor de profeet. Maar denk u dat nou eens in? Hoe is het nou mogelijk dat Naamans vrouw en dat Naaman zelf en dat Naamans koning dit eenvoudige getuigenis van deze slavin geloven? Hoe is het nou mogelijk? Stel het u eens voor. Naaman die heeft alles gereed gemaakt. Zijn wagens zijn beladen. Hij is zelf reisvaardig. En met een aantal van zijn knechten gaat hij op reis. Nou, als er vandaag een belangrijk persoon uit de regering of een ander belangrijk persoon een reis gaat ondernemen, dan zijn er altijd wel een aantal journalisten op Schiphol om nog even een laatste gesprek met hem te hebben en iets te vragen over het doel van zijn reis. Nou, stel voor dat er nou, ik verplaats het eventjes in de tijd van toen, ook een journalist bij het vertrek van Naaman aanwezig geweest is. Om te vragen: excellentie, waar gaat u naartoe? Waar is de reis heen? Ja, ik ga naar Israël. Gaat u in opdracht van de koning? Gaat u besprekingen voeren? Is er oorlog op handen? Zijn er spanningen? Wat is de bedoeling van uw reis? Zijn het politieke aangelegenheden? Bent u op een diplomatieke missie gestuurd? Nee, ik ga vandaag als privépersoon. Ik ga particulier op reis. Wat gaat u dan doen in Israël? Gaat u particulier naar Israël? Wat moet u daar doen? Ik ga naar de profeet in Samaria. Nou, de profeet in Samaria?
Heb ik dat goed begrepen? Naar de profeet in Samaria. Wat gaat u daar doen? Ik ga bij de profeet in Samaria genezing zoeken. Genezing? Voor uw melaatsheid? Denkt u dat de profeet in Samaria u van uw melaatsheid genezen kan? Waarom denkt u dat? Wie heeft dat tegen u gezegd? Dat heeft mijn slavinnetje me gezegd. Voelt u wel hoe in de ogen van een ongelovig mens dit allemaal een ongelooflijk verhaal is? Dat Naaman op het woord van een slavin uit Israël, een meisje van een jaar of 13... de reis gaat maken naar het vijandelijke Israël om bij de profeet in Samaria zijn genezing te gaan zoeken. Wie gelooft dat nou? Nou, hoe komt het nou dat hij het gelooft? Hier is geen verklaring voor, behalve, en ik stel het u zo voor omdat u het goed voelt, behalve als God door zijn onwederstandelijke kracht dat geloof in zijn ziel gewerkt heeft. Anders gelooft geen mens het. Maar dat deed de Heer. Door het onwederstandelijk werk van de Heilige Geest was de Heere bezig in het hart van deze heiden om hem te overtuigen dat woord van dat kind niet zomaar een woord was. Niet een woord met een misschien, niet een woord omringd aan alle kanten door 1000 vraagtekens. Maar dat woord de waarheid is. Zoals het gebeurt als u in de kerk zit. En God komt met zijn onwederstandelijke kracht getuigenis geven in het diepste van uw hart. Dat het woord Gods dat gepreekt wordt de waarheid is. God kwam erin mee. En zo was Naaman door de Heere al geplaatst op de weg van de verlossing. Niet alleen van zijn melaatsheid, maar ook van zijn zielsziekte. God wilde Naaman hebben. En de Heere liet alles eraan meewerken dat hij hem straks op de plaats krijgt. Waar Naaman als een zondig mensenkind genade gaat vragen en ontvangen. Wel gemeente, als wij deze geschiedenis lezen, dan liggen daar voor ons ook nog wel een aantal lessen, een aantal onderwijzingen in. In de eerste plaats zou ik u willen wijzen vanuit de geschiedenis die voor ons ligt op de zegen die er verbonden is aan een godzalige opvoeding. Ze was erin opgevoed, ze was erin voorgegaan door haar ouders. Maar u zegt, waar staat dat nou in de tekst? Nou, ik stem het u toe, dat staat er niet. Sta ik dan te fantaseren? Ik geloof het niet. Meestal ligt het toch zo dat de vreze des Heren in een mensenleven geplant wordt, mee ook via de christelijke en godzalige opvoeding van de kinderen. Oh ja, er zijn andere gevallen. We weten uit de Bijbel van de goddeloze koning van het tienstammenrijk, de eerste koning van dat rijk, die man die bekend staat, die in de Heilige Schrift getekend wordt als de Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Dat is wat, als dat het getuigenis van God over je leven is. Als je zo al de eeuwen door te boek staat in de Bijbel, Jerobeam die Israël zondigen deed. Dat is wat zo'n getuigenis. En zijn vrouw was niet veel beter. En toch hadden ze een kind waarin de vreze des Heren was. Jongetje sterft jong. Maar de profeet mag getuigen van dat kind. Dat in hem wat goeds voor de Heren gevonden was. Dat kan dus ook. Dat in een goddeloos gezin, waar de Heren niet gediend wordt, dat in het gezin van een vader, waarvan getuigd moet worden door de Heere zelf, dat hij Israël zondigen deed, dat in zo'n gezin toch een kind gevonden wordt waarin de vreze des Heeren geplant is. Gelukkig kan dat ook. Gelukkig doet de Heere dat nog wel eens. En er zijn ook andere gevallen. Van godzalige ouders. Mensen die de Heer oprecht en van harte vrezen. En die ook zouden begeren dat hun kinderen in die wegen zouden willen gaan. En die daar ook voor bidden en voor worstelen. En die met hun kinderen erover spreken. Maar die het ondervinden dat hun kinderen niet in hun wegen wandelen. Om een Bijbels voorbeeld te noemen, ik denk aan Samuel. En dat is ook wat geweest voor Samuel. Toen ze tegen hem zeiden, u wordt oud Samuel. En uw zonen wandelen niet in uw wegen. Daar heb je er zelf ook al zo'n verdriet van. En dan lig je er zelf soms ook al van wakker dat je kinderen niet in je wegen wandelen. En dat je kinderen de Heere en de dienst van de Heere verlaten. En dat je kinderen op de weg van het verderf gaan. Ach, daar kun je smart over hebben. Maar het wordt alleen nog maar erger als de buren je eraan herinneren. Die jongen van jou. Ja, dat gebeurt ook. Helaas. Maar de regel is toch, en dat is ook naar Gods belofte, dat de Heere door middel van de christelijke en godzalige opvoeding wel eens het zaad in de kinderharten wil planten al. Maar dan dient er in zo'n gezin wel consequent de vreze en de dienst des Heeren te zijn. Niet de Baals. En ook niet dat compromis tussen de Heeren en de Baal. Dat hinken op twee gedachten. Dat godsdienstig zijn en je kinderen ook wel in godsdienstige lijn opvoeden. Natuurlijk laat je je kinderen dan dopen. En natuurlijk stuur je ze ook naar de catechisatie als ze de leeftijd hebben. En al eerder naar de zondagsschool. En natuurlijk neem je ze ook mee naar de kerk. En natuurlijk zijn er nog zo'n stuk of 3, 4 dingen die je van je kinderen vraagt. Maar thuis erover praten? Nooit. Wel eens in negatieve zin van dat mag niet en dat doen we niet. Maar het nou is echt ook als een aansporing meegeven. Zoek toch de Heer. En nog sterker, het echt voorleven. Kijk, zulke halve gezinnen zijn er ook maar al te veel. Waar natuurlijk wel de Heere gediend wordt, wat de vorm betreft tenminste. Maar waar ondertussen ook de wereld wel meedoet. En dan raken die kinderen er wel aan gewend om op twee gedachten te hinken. En die gaan geloven dat dat kan. En die zijn verbaasd als ze tot ontdekking komen dat dat eigenlijk niet kan. God dienen en de wereld tegelijkertijd dienen. Kijk, dat betekent niks. Dat laat geen vruchten na. Daar komt de Heere zijn zegen niet aan te verbinden. Maar als in de waarachtige vreze des Heeren gewandeld wordt, in kinderlijke eenvoud, in kinderlijke afhankelijkheid, dan wil de Heere daar toch nog wel eens in meekomen. En dan is het naar zijn eigen belofte dat het niet te vergeefs is om zo met je kinderen bezig te zijn en voor het welzijn van je kinderen te worstelen. Het is toch wel opmerkelijk dat verschillenden van hen die groot zijn geweest in het koninkrijk der hemelen. En dan bedoel ik mensen die door de Heere gebruikt zijn om allerlei werk in zijn kerk te doen en om mee te werken aan de verbreiding van het evangelie. Mensen die door de Heere in dienst genomen zijn om het gerucht van de koning te verbreiden. Het is toch wel erg opmerkelijk dat vele van die mensen getuigen dat de Heere in hun jeugd al in hun hart begonnen is. En dat de Heere hun godzalige moeder of hun godvrezende vader daar al bij wilde gebruiken. Ouders die worstelen om het behoud van hun kinderen. Ouders die bewogen en bezet zijn met het welzijn van hun kinderen. Die niet alleen maar geïnteresseerd zijn in de positie die ze in dit leven zullen kunnen innemen. En die niet alleen maar tellen wat ze kunnen verdienen en hoe het met hun kinderen gaat enzovoort. En het aardse geluk alleen laten wegen. Maar ouders die het echt op hun hart gebonden gekregen hebben, Heere. Red toch mijn kind van het verderf en breng ze toch tot de kennis van u en van uw genade. tweede wat we uit deze geschiedenis leren, dat is dat de Heere genade geeft. Bijzonder ook in moeilijke levensomstandigheden. Er kunnen wat een problemen zijn als we letten op de voorzienigheid Gods. Dat de Heere nou alle dingen bestuurt en regeert, dat had dat kind van de vader en moeder ook geleerd. En toen kwam ze dit, toen maakte ze dit mee. Dit, dat ze weggevoerd werd en in Damascus slavin werd. Er kunnen een problemen zijn in de ziel als de Heere de dingen in ons leven zo bestuurt dat we het helemaal niet meer begrijpen kunnen. Dat kan zo zijn als je let op de dingen in het groot. Dat kan ook zo zijn als je let op de dingen in het klein in je eigen leven. Daar kan een mens mee zitten. Daar zat Asaf mee. Daar zat dit meisje mee. Het kan toch niet anders. Dat heeft toch gestormd in de ziel. Dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd overstelpt. Dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En al deden ze het in het dorp geen van allen. Dit kind had er toch zin in gekregen om de Heere te vrezen. En toen er een keer gevraagd werd, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Toen heeft ze stilletjes de vinger opgestoken. Dat was de keus van haar hart. En toen kwam dit. Toen kwam dit. Ja, daar kan een jong mens ook mee zitten met Gods leiding in je leven. Daar kan een jong mens ook op vastlopen. Kan in je jonge leven ook gebeuren dat je gezondheid in één keer weg is. En dat je niet weet hoe het gaan moet. Kan in je jonge leven ook gebeuren dat je vastloopt met zoveel dingen. Dat het tegen zit op school, dat het niet gaat met je werk, dat je er niet goed uitkomt, hoe het nou moet in je leven, welke kant je nou uit moet. Je kunt ermee zitten, dat je eigenlijk moeilijk contacten legt en daardoor eenzaam wordt. Je kunt ermee zitten, dat die verkering waar je toch eigenlijk zoveel van verwacht in één keer uitraakt. En dat slavinnetje wist er ook van die tegenheden die God in zulke mate zond. En de vrees wat haar verder te duchten stond. En het greep nog veel dieper in haar leven dan een verkering die uitraakt of een baan die niet doorgaat. Want dit was voor altijd. Hier kwam nooit meer een eind aan, zo vreesde ze. En ze zag haar ouders nooit meer terug. En toch. In die moeite en in dat verdriet en in die slapeloze nachten en in die angsten die ze uitstond, heeft de Heere haar vastgehouden en genade gegeven midden in de moeite van het leven. En ze kreeg genade om niet bitter te worden. Ze kreeg genade om te volharden en de Heere te blijven navolgen. En dat is de weg. Dat is altijd weer de weg. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen. De psalm zegt, houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. En dan laat de Heere achteraf nog wel eens zien ook waarom hij het allemaal zo deed. En niet anders. Waarom het allemaal zo moeilijk moest worden. Toen Naaman terugkwam als een gezond mens. Toen Naaman terugkwam en tegen zijn vrouw zei, de profeet heeft me kunnen helpen. Kijk eens, ik ben weer gezond. En toen Naaman, en dat was nog veel rijker, kon vertellen dat hij nou wist dat er geen God was dan alleen de God van Israël. Toen heeft dat kind zich in de slaapkamer teruggetrokken. En gezegd, Heere, nou zie ik er wat van. Nou begrijp ik er wat van. En ze was er nog helemaal mee eens ook. Heilig zijn, o God, uw wegen. De Heere is wijs. Ze heeft dat misschien jarenlang niet kunnen zeggen. De Heere is goed. Ze heeft dat misschien iedere keer, als ze het zei, onder veel aanvechting gezegd. En als het al eens gezegd werd, dan werd het een ogenblik later bestreden. Ze heeft het misschien vaak in twijfel getrokken, maar het kwam weer terug. Het kwam weer terug. En nou weet ze, de Heere is wijs en de Heere is goed. En de Heere is genadig en barmhartig. En ze heeft het ook niet altijd moeilijk gehad. Dat doet God toch niet. Als hij zijn kinderen in de smeltkroes werpt, dan kan donker wezen. Oh ja, en dan kan er bestrijding zijn, maar het is niet altijd even donker. En de duisternis is niet altijd even dicht. Er schijnt ook wel eens een ster, of niet? Zoals bij Jozef. Ook al in de gevangenis, ook al als jong mens, ook al vol raadselen, ook al met een onbegreep, met een niet, de mogelijkheid om de weg des Heren niet te begrijpen. Maar de Heere was met Jozef. Zo staat het er. Dat heeft hij wel eens gemerkt ook. En de Heere was ook met haar. Dat heeft ze ook wel eens gemerkt. En toen is haar weeklacht en geschrei wel eens veranderd in een blijderij. En toen heeft ze God ook nog wel eens kunnen vertrouwen. En zeker als ze dan achteraf de licht over krijgt. Wat een wonder. Wat een wonder. Dat God me daarvoor heeft willen gebruiken. En dan het laatste. Een eenvoudig getuigenis van Gods genade kan grote invloed hebben. Ze zei het zomaar. Och, of mijn Heer in Samaria was voor het aangezicht van de profeet. Hij zou hem verlossen. Hij zou hem van zijn melaatsheid verlossen. Als een verzuchting komt het er zomaar uit. En dat zaadje dat ze daar in de keuken bij Naamans vrouw laat vallen, dat draagt vrucht. Zomaar. Een eenvoudig getuigenis. Hij zou hem genezen. Er is nog doen aan. God leeft nog. De Heere is genadig. Zo'n eenvoudig getuigenis. Hoef je niet eens zo lang over na te denken, want dat mag je zomaar in een impuls wel eens zeggen. En dat gebruikt de Heere meer dan eens. Er zouden vele voorbeelden te noemen zijn. Dat de Heere zomaar een enkel woord, een enkele tekst, misschien wel uit een mond van een kind, misschien wel een getuigenis van een jong mens die er zelf niks voor geven wil. Misschien zomaar dat zo'n woord door de Heere gebruikt wordt om een ander de weg te wijzen. En een ander tot het licht te leiden. Maar dan moet het niet gesproken worden in een geest van zelfvoldaanheid. Dan moet het niet gesproken worden in een geest van zelfverheffing. Dan moeten we ons niet boven een ander wanen, alsof wij het ze nou eens even zeggen kunnen. Dan moet het niet farizees gesproken worden. Maar een eenvoudig geloofswoord over de grootheid van Israëls God. Over de genade van de Heere Jezus Christus. Gesproken in liefde tot de medemens. Gesproken in respect tot de Heere en tot zijn dienstknecht, de profeet. Dat kan door de Heere gebruikt worden. Dat hoeft niet per se het woord te zijn van een mens van 80. Al kan dat zeker ook zijn nut hebben als oude mensen tot jonge mensen zeggen, joh, zoek toch de Heere. Hij is het waard. Dat hoeft ook nog niet eens het woord van een moeder of van een vader te zijn. Dat zo neervalt in het hart van hun kinderen. Dat kan ook van grote betekenis zijn. Maar het kan ook het woord zijn van een jongen zomaar op school tegen een klasgenoot. Wie weet wat God ermee kan doen, joh. Het kan ook het woord van een meisje zijn zomaar in de winkel waar ze werkt. Tegen een andere verkoopster. Wie weet wat God ermee kan doen. Als je een goed woord van de Heere, en dat deed dat meisje, een goed woord van de dienst van de Heere mag spreken. Maar dan moet je er zelf wel deel aan hebben, toch? En dan moet je er zelf ook wel naar staan, om dat persoonlijk te kennen. En in dat geloof te leven. Nou, zoals dat kind dat kreeg, zo is het vandaag nog verkrijgbaar. Amen. Psalm 119, het vijfde vers.
Laten wij samen danken. Heere, het past ons om uw naam met dankzegging te erkennen. U bent immers de gever van alle goede gaven. En we kregen vanavond ook weer een goede gave van u. Uw woord mocht in ons midden nog uitgedragen worden. En dat woord sprak van uw eigen werk, Heere. Wat is dat geweest voor dat meisje? Wat is dat geweest, Heere, om te mogen ervaren, midden in die goddeloze omgeving, te midden van zoveel aanvechtingen en te midden van zoveel benauwdheid van binnen, dat de Heere nog aan haar wilde denken. Wat is dat geweest om in zo'n omgeving nog een goed woord voor de dienst des Heeren te spreken en het dan ook nog te ondervinden dat u die eenvoudige, liefdevolle arbeid in dat getuigenis wilde zegenen. Heren, we hebben het gezongen, maar we mogen het echt wel zingen en zeggen van ganser harte. Heilig zijn, o God, uw wegen. En wat is dat voor Naaman geweest, toen hij het evangelie op deze manier mocht horen en toen u het zaad in zijn hart ging planten. Heer, als hij terugkijkt, terugkeek op zijn leven en nu vanuit de eeuwige zaligheid terugkijkt op hoe u het gewerkt hebt, dan kan hij ook alleen maar zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. En dat is in feite waar met elk mens die door uw genade op het rechte pad gebracht wordt. Dat is in feite waar van elk mens die uit de duisternis overgebracht wordt in het licht. Hoe verschillend de wegen ook kunnen zijn, maar het is altijd een wonder. En als het geen wonder is, dan is het niet echt. Heren, ach, wij bidden van u dat wij van het wonder mogen leven. En dat we nou niet alleen aanschouwers mogen zijn van deze dingen en hoorders van deze dingen, maar dat het in ons leven ook werkelijkheid mag worden. En dat u daarbij ook gebruiken wilt, de christelijke en godzalige opvoeding van onze kinderen. Heere, denken, we bidden het u nogmaals, denk aan onze kinderen en aan onze jonge mensen. De tekst liet zien dat het niet te wonderlijk voor u is om een hart, een jong hart voor u in te winnen. Om een jong mens getrouwd te maken. Om een jong mens als instrument te gebruiken voor het heil van anderen. Dat ze nooit gedacht, maar het is wel gebeurd. Heren, u bent dezelfde. Gebruik ook vandaag nog mensen, ook jonge mensen, door ze in te winnen voor uw dienst. Door ze tot u te bekeren, door ze aan u te verbinden. En zo ook dienstbaar te maken aan het heil van anderen. Heren, wij bidden u, zegen zo uw woord. Gebruik het tot eer van uw naam. En hoor ons in de wegneming van al onze zonden. Wat is er veel wat niet deugt in ons leven. En als we daarop letten, Heren, dan kan inderdaad ons leven nooit door u aanvaard worden, want het is een verloren en een zondig leven. Maar wil ons nog aanschouwen in de Heere Jezus Christus. En wil ons nog om zijnent wil een horend en een verhorend God zijn. En wil nog genadig zijn, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het derde vers. 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht.
Bidden wij thans om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.